Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze dienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Burggraaf uit Sprangkapelle zal vanavond het woord van God bedienen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in augustus bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet in Oceanië. We zingen nu als voorzang uit Psalm 26, vers 7 en 8. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 113, de verzen 1 en 2. Psalm 113, vers 1 en vers 2. Ook vanavond gaan we ons geloof belijden, zingen we als antwoord daarop en instemming daarmee van Psalm 99, het 8e vers. Geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, vers 8. Doen we nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we bidden om de opening van het woord en de verlichting van Gods Heilige Geest? Laten we bidden. Heere, uw woord, uw eeuwig blijvende woord ligt opengeslagen in ons midden. Als zichtbaar teken van uw trouw. Als zichtbaar teken daarvan dat u ook vanavond tot ons spreken wilt. Dat u uw gemeente opzoekt met uw woord. Dat ons laat zien wie wij zelf zijn, maar dat ons boven alles ook brengt aan de voeten van de Heer Jezus. Uw Zoon. Wij prijzen, Heere, daarvoor uw naam. Dat u ons niet loslaat, maar dat u ons keer op keer en ook vanavond opzoekt. Op zoek bent naar ons hart. Niet liever wil dat wij ons bekeren en zullen leven voor u. Heer, zo hebben we u mogen belijden als de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij bidden u, Heere, of de Heilige Geest vanavond uw huis hier of onze woonkamers thuis vervullen zal. Zodat het woord dat zal klinken werkelijk uw stem zal zijn die ons hart bereiken zal. Heere, geeft u wat nodig is op de preekstoel om uw woord te verkondigen. Geeft u vrijmoedigheid in het spreken en een stem om te spreken. Wilt u het rijk van de boze verbreken? En Heere, geeft u ons in de kerk een hart waarin de Heilige Geest een toebereide aarde maakt om het zaad van het evangelie te ontvangen. Misschien voor het eerst, maar misschien ook tot versterking van wat al gegroeid is en ontkiemd is in ons hart. Heer, u kent ons ieder persoonlijk. En u weet wat nodig is. Wilt u vanavond als de grote landman dan werken? En ons de zorg geven die nodig is. Opdat we met ons leven, met ons hart, gericht worden op Christus, uw Zoon. Heere, zo ziet het alles op u, ook vanavond. Wij bidden u om uw geest en de opening van uw woord. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan Gods woord lezen allereerst uit Lucas 12. Lucas 12, de verzen 1 tot en met 5. Lucas 12 vanaf het eerste vers. Waar Gods woord klinkt. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij de Heer Jezus te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers en in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Tot zover de lezing uit het evangelie. Lezen we met elkaar ook uit het boek Handelingen, Handelingen 16. Vanaf het 16e vers. die geschiedenis die we vanuit de Statenvertaling kennen als de geschiedenis van de stokbewaarder. Handelingen 16, vanaf vers 16. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. En toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard. En hij zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. En toen de dag geworden was, stuurden de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden: laat die mensen los. En de cipier nu berichtte deze woorden aan Paulus: de magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit? Zo gaat dat niet. Laten zij zelf komen en ons uitgeleide doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En die werden bevreesd toen zij hoorden dat zij Romeinen waren. En ze kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeleide gedaan hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Zover het woord van de Heere. Tekst voor de prediking is Handelingen 16, het 30ste vers. 30b, de vraag van de cipier. Wat moet ik doen om zalig te worden? We staan vanavond stil bij het onderwijs van de Heer Jezus uit Lucas 12. En we doen dat aan de hand van die geschiedenis van de cipier. Maar de Heer Jezus, hij waarschuwt in Lucas 12 voor huichelarij. En er zijn verschillende kinderen in de kerk. Misschien moet ik dat woord dan uitleggen. Wat is nou huichelarij? Vanmorgen was het makkelijker uit te leggen in mijn eigen gemeente. Want daar heb ik het zo gedaan. En ik probeer dat hier dan ook maar zo. Ik heb een grote deuk in mijn auto. En als ze bij ons de Kerkdam oplopen in Capelle, dan zien ze daar allemaal die auto staan. En zo ging dat vanmorgen. En toen ik die deuk er net in had, toen dacht ik, nou laat ik de auto maar andersom zetten. Met de goede kant naar de kerk toe en die deuk richting de pastorie. Dan ziet niemand het. Nou, die gedachte, dat is nou eigenlijk huichelarij. Iedereen dacht, die auto mankeert niks aan. Maar aan de andere kant zat die grote deuk. En die gedachte van laat ik hem dan maar andersom zetten, dat is nou huichelarij. Jezelf mooier voordoen dan je bent. Nou, het is maar een heel eenvoudig voorbeeld. Maar wel een diepe waarheid. En dat zal in de preek aan de orde komen. De Heer Jezus waarschuwt voor huichelarij. Gemeente, gaan we eerst met elkaar zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 35. We zingen daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch ter keer. En ook het 13e vers. Laat vromen juichen tallen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Psalm 35, vers 1 en vers 13. Straks als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 118. Daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En ook het 12e vers. Dit is de roem, de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 3 en vers 12. Gemeente, dagenlang, vele dagen lang staat er, loopt ze achter Paulus en zijn metgezellen aan. Een vrouw die alsmaar blijft roepen, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Nou, wat ze zegt is grotendeels waar. Het enige wat je op zou kunnen merken is dat ze zegt, deze verkondigen ons een weg naar de zaligheid. En daarmee valt ze door de mand. Laat die vrouw merken dat het geen zuivere koffie is. En Lucas heeft het er ook bij geschreven. Het is een waarzeggende geest die haar mond in beweging brengt. Deze vrouw is bezeten, een dienares van de boze. En zij roept, deze zijn dienstknechten van God. En dan blijkt dat kleine verschil, deze wijzen ons een weg naar de zaligheid. In plaats van de weg, de enige weg. Dat kleine verschil blijkt een wereld van verschil. Bedekt door mooie woorden, probeert deze vrouw Paulus en zijn metgezellen af te schilderen als iemand die in haar, als mensen die in haar kamp horen. Mensen die dezelfde meester dienen als zij. Ze verdraait het evangelie en ze verbergt listig wie ze werkelijk is. Houd dat in gedachten. Ze verbergt listig wie ze werkelijk is, wie er spreekt. Dat is een kernzaak in het gedeelte dat we gelezen hebben. Die list en dat bedrog. Op een gegeven moment is het voor Paulus genoeg. En in de naam van Christus bevrijdt hij deze vrouw van die waarzeggende geest. Wat een bevrijding. En wat er dan gebeurt is onthullend. Die macht uit de onderwereld, die macht die die ene vrouw bezette, blijkt helemaal verweven te zijn met de bovenwereld. Blijkt helemaal verweven te zijn met het gewone leven van elke dag. Want een hele reeks van mensen wordt meegesleept in wat die geest teweegbracht. En u kunt het meelezen. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas. En nog groter wordt de kring van mensen die meegesleept worden. Als ook de stadsbestuurders en de magistraten in de zaak betrokken worden. En de kroon op het kwaad volgt misschien wel als de aanklacht volgt. Deze mensen verstoren de orde, want het zijn Joden. Waar komt het toch vandaan, antisemitisme? Nou, hier is het een symptoom van het werk van de boze. Die het direct of indirect via mensen voor het zeggen heeft. Groter en groter wordt de kring van kwaad en het eindigt ermee dat er staat en de menigte, de hele menigte kwam als één man tegen hen in verzet. Gemeente, wat begint met een schijnbaar positieve, maar toch een valse steunbetuiging aan de verkondiging van het evangelie. Wat begint met het getuigenis van één vrouw, eindigt in een woedende menigte. En stokslagen en de gevangenis voor de dienaren van God. Het kwaad van die ene heeft doorgevreten in alle mensen om haar heen. Is gegroeid. En als wat we gelezen hebben gisteren gebeurd zou zijn, zou vandaag internet bol staan van de gebeurtenissen. Mannen die afgetuigd worden, een joelende menigte en de overheid die erin meegaat en hen behandelt als criminelen. Het is de slang wiens kop vermorzeld is, maar nog rondgaat als een briesende leeuw. In grote woede omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Heeft hij gewonnen? Nou, het kan wel eens zo lijken ook vandaag. Maar het is anders en dat zal blijken. Ook in deze geschiedenis. Want de cipier, hij komt in beeld. De stokbewaarder, zo kennen we hem misschien beter. Hij moet Paulus en Silas gevangen zetten en bewaken. Nee, we weten niet wat er in hem omgegaan is. We weten niet wat alles wat gebeurd is hem doet. En in wezen doet het er ook niet zoveel toe. Het is zijn werk. Hij krijgt opdracht, hij wordt ervoor betaald. Hij heeft geen keuze. Of hij ziet geen mogelijkheid om een keuze te maken. Hij is een schakel in die keten van zonde die alsmaar verder gaat. Hij wordt erin meegesleept, vrijwillig of tegen wil en dank. Wat moet hij? Is het ergens ook niet de positie van velen van ons vandaag? Als de samenleving zo ingewikkeld is met al die mensen die een mening hebben, die mening ook laten horen, je willen beïnvloeden, je mee willen slepen. En hoe blijf je zuiver in je doen en in je laten? Als er mensen zijn die vooral hun eigen belang dienen. Jongeren, hoe blijf je rein op school of op de universiteit? Als onbijbelse principes het voor het zeggen hebben, als je klas of studiegenoten niks hebben met het geloof. Hoe voorkom je dat je erin meegezogen wordt? Hoe blijf je zuiver als je de wereld in je broekzak hebt op je telefoon? Met al die meningen die roepen om instemming. Gemeente, hoe blijf je staande in de waarheid in een kerk waar zoveel meningen klinken die tegen Gods woord ingaan? De boze, hij weet Paulus en Silas in de gevangenis te krijgen en het lijkt een overwinning. Maar dan staat er dit, en omstreeks middernacht baden Paulus en Silas. En zij zongen lofzangen voor God. Paulus en Silas zitten niet stilletjes bij elkaar en ze zeggen niet, waar moet het toch naartoe met de wereld? Het zal allemaal wel op een einde lopen. Hebben we ons niet vergist? Heeft de Heere het wel voor het zeggen? Ze zeggen niet, nu is het afgelopen met de goede zaak. Nee, ze doen wat ze gepreekt hebben. En ze vertrouwen op God. Ze bidden en zingen lofzangen. Het woord dat voor lofzangen gebruikt wordt is hetzelfde woord als dat Stefanus in de mond neemt als hij bijna gestenigd wordt, maar daar getuigt over wie de Heer is en als hij spreekt over Mozes. Het woord dat voor lofzang gebruikt wordt is hetzelfde woord ook als dat klinkt bij het laatste avondmaal van de Heer Jezus. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Daar, toen alle machten van hemel en aarde zich samenspanden tegen de Heer Jezus, daar heeft Christus de lofzang gezongen. Want hij wist, dit is de weg die mijn Vader mij wijst. Dit is de weg die ik ga om zondaren zalig te maken. Hij zong de lofzang omdat hij wist, ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij zong de lofzang terwijl hij ging sterven. En dan te bedenken, ik weet niet of u het nieuws gevolgd hebt de laatste weken. En dan te bedenken dat het laatste avondmaal bespot werd bij de opening van de Olympische Spelen. als toneel voor de zonde, met de boodschap: Christus hoort bij ons. En het ergste is misschien nog wel dit. Dat ik twijfelde bij de voorbereiding van de preek. Moet ik dat nou wel zeggen? Wat zullen de mensen daarvan vinden? Dat is nou precies de gedachte die al die mensen om de cipier heen drijft tot zonde. Wat zullen de mensen ervan vinden? Paulus en Silas, ze zingen. Terwijl ze overal pijn gehad moeten hebben van de stokslagen, zingen ze de lofzang aan God. En ze laten zien wat er in hun hart is. Het geloof dat Christus regeert. Tegen alles in. En door alles heen. Gemeente, zingen wij ook zo tot lof van God. Ook als het moeilijk is. Als alles verloren lijkt. Dat gaat echt niet altijd gemakkelijk. Het kan er diep doorgaan in het leven. Zodat je het jezelf voor moet houden en jezelf toe moet spreken. Ik kan niet zingen, maar toch zal ik het doen vanwege de lof van God. Want ik verwacht het van Hem. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik Hem verwacht. Ziet u Paulus en Silas in de gevangenis? Konden niet bewegen van de pijn. Vele stokslagen gehad. Maar hoe hun uiterlijke omstandigheden ook zijn, nooit is hun hart in een vreemd land. Hoezeer de mensen zich ook druk maken om wat ze doen en zeggen, hun koning zit aan de rechterhand van God. En hij regeert. Zelfs als ze in de diepte zijn. En gemeente, dat dat waar is. Dat blijkt uit het vervolg van de geschiedenis. Helemaal aan het begin van de geschiedenis hebben we gelezen waar Paulus en Silas naartoe op weg waren. En het gebeurde toen wij op weg gingen naar de plaats van gebed. Toen. Nou, ze zijn op de plaats van gebed gekomen. Jawel een heel andere plaats dan ze gedacht hadden. Maar wel de plaats die de Heere op het oog had. Ze zingen en bidden, te midden van gevangenen. Die luisteren, staat er. Ze zingen en bidden op hoorafstand van een cipier die zijn werk gedaan heeft en doet, die hen bewaakt. Ze zingen en bidden, op de plaats die de Heere gewezen heeft. En zoals de koning een hulproep van zijn onderdanen beantwoordt, zo komt er een hemels antwoord op het roepen van Paulus en Silas. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats. En van het ene op het andere moment wordt er duidelijk wie er regeert. Alles wat onoverkomelijk leek valt weg. De dikke muren van de gevangenissen worden ondermijnd bij het fundament. De hermetisch gesloten deuren, ze gaan open. De alle vrijheid benemende boeien, ze gaan los. Maar dat is allemaal nog niet het grootste wonder. Het grootste wonder is dat die keten van kwaad, die begonnen was bij die geest die die vrouw bezeten had, dat die keten van het werk van de boze, dat die wordt verbroken. Want als de cipier ontdekt wat er gebeurt, ja, dan staat hij op het punt een daad van wanhoop te verrichten. De vrees voor hen die door geld of door aanzien gedreven, die alsmaar gerekend hebben met de andere mensen, de vrees voor hen is zo groot, dat hij liever sterft dan in hun handen valt. Zover kan mensenvrees je brengen. Paulus, hij ziet het en hij roept: doe jezelf geen kwaad. Want wij zijn allemaal hier. Wij zijn allen op deze plaats, kun je meer letterlijk vertalen. Ze zijn niet alleen allemaal nog in de gevangenis. Zo kun je het ook lezen, maar ze hebben ook allemaal hetzelfde te vrezen als de stokbewaarder. Die mannen die hen in de gevangenis geworpen hebben. Die woedende menigte. Doe u zelf geen kwaad, wij zijn allemaal hier. Maar dan staan wij ook zo naast anderen. Dat we zeggen, ja, u hebt genade nodig. Maar ik ook. Ik ben er net zo beroerd aan toe in mezelf als u. Als jij. Ook ik moet leven van genade. Ja, dat niemand de benen genomen heeft uit de gevangenis. Terwijl er wel de gelegenheid was, dat is wonderlijk. Maar het boek Handelingen vestigt niet onze aandacht op die andere gevangenen, maar op de cipier. En hij zal geweten hebben toch waarom Paulus en Silas gevangen zitten. Heeft hij misschien hun bidden en zingen ook gehoord? Maar die waren deze aardbeving en de geopende deuren en het wonder dat die gevangenen er nog zijn. En dan gebeurt precies dat wat die boze geest wilde voorkomen. De stokbewaarder wordt tot in het diepst van zijn hart geraakt. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En viel voor Paulus en Silas neer. Hij beefde. Zoals Mozes bij de braamstruik beefde en niet durfde kijken. De stoere cipier beeft. En zo wordt er zichtbaar wat er in zijn binnenkamer leeft. En hij kan het niet meer verbergen. Hij roept, wat moet ik doen om zalig te worden? Gemeente, is hij niet aan het verkeerde adres? Had hij niet moeten roepen naar de magistraten en naar de stadsbestuurders? Wat moet ik doen om gered te worden? Wat kan ik doen om het goed te maken? De gevangenen zijn los. Wat kan ik doen om mijn leven te redden? Is hij niet aan het verkeerde adres met zijn vraag? Nou, als dan de boze gelegen had, dan had de cipier inderdaad naar de magistraten gegaan en gesmeekt om zijn leven. Maar nu heeft de Heere gezegd, het is genoeg. Want daar op dat moment breekt de Heere die keten van ellende die veroorzaakt werd door de boze. Want de stokbewaarder, de cipier, is nou de eerste in deze geschiedenis die werkelijk eerlijk wordt. Die verder kijkt dan de meningen van mensen om hem heen. De eerste die eerlijk wordt voor God. Het is wel een ernstige vraag, gemeente. Wat moet ik doen om zalig te worden? Want met die vraag valt al dat menselijke gekonkel en afwegen van belangen. Wat is nou het beste? Wat kan ik doen? Al dat gedraai om mensen tevreden te stellen, het valt allemaal weg. En het blijkt allemaal totaal onbelangrijk. Wat moet ik doen om zalig te worden? De cipier moest ervoor worden stilgezet. Hij moest er eerst de dood voor in de ogen kijken. Om het te ontdekken. Hij moet eerst oog in oog komen te staan met de eeuwigheid die wenkt. En dan verandert zijn mensenvrees in vrees voor de Heere. Ja, zo kan de Heere zijn schapen bevrijden uit de bek van de wolf. Maar u en ik, we laten het daar toch niet op aankomen. Dat we nou eerst de dood in de ogen moeten zien. Om de Heere te gaan vrezen. Maar we hebben met elkaar gelezen uit Lucas 12. Waar de Heer Jezus gezegd heeft. Mijn vrienden. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar wees bevreesd voor hem. die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. En het is nou die vrees die de Heere werkt in het hart van de cipier. Bij het laatste avondmaal zong de heiland de lofzang. Ook omdat hij deze cipier op het oog had om te verlossen van zijn zonde. En de Heere opent het hart van de cipier, zoals hij het hart van Lydia opende. En dan wil de Heere ook werken in ons hart, door zijn onderwijs. Ik zeg u, mijn vrienden, zegt de Heer Jezus, vrees hem. Gemeente, werden wij al wakker geschud? Of blijven wij ook altijd maar ronddolen? In mensenvrees ten diepste. Zijn we bezig met het veiligstellen van onze positie op aarde? Zonder oog te hebben voor de eeuwigheid. Het masker van de cipier gaat af en hij bidt, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan komt Paulus niet met leugens, zoals de overpriesters bij het graf van de Heer Jezus tegen de wachters zeiden, die eigenlijk hetzelfde probleem hadden. De bewaking gefaald. En die overpriesters hadden gezegd, zeg maar, dat zijn discipelen hem weggenomen hebben. Dan zullen ze je met rust laten. Maar Paulus komt niet met een list. Want listen horen bij de geschiedenis voor dat keerpunt, voordat de Heere dat hart van de cipier opent. Paulus, hij komt met het evangelie. En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot alle die in zijn huis waren. Ze spraken het woord van de Kyrios tot hem. Zij spraken het woord van de koning tot hem. En ze verkondigen niet een weg naar de zaligheid. Zoals die vrouw aan het begin van de geschiedenis. Maar ze verkondigen de enige weg. Ze verkondigen hem het evangelie dat de Heer Jezus stierf van het kruis van Golgotha. En dat zijn bloed reinigt van alle zonde. Want dat hebben ze steeds gedaan. De uitwerking van die verkondiging is groot. De cipier en zijn huis, de cipier en zijn gezin, alle die bij hem horen, ze geloven. Het horen van het woord, het horen van de stem van Christus brengt tot geloof. De Heilige Geest opent ook hun hart. En ze worden gedoopt. Het hele huis, al de zijnen, ontvangen het merk en veldteken van hun heiland. Het teken dat ze horen bij hem. Voor die vrouw aan het begin van de geschiedenis was het onduidelijk, bij wie hoort ze nu? En we moesten eerst goed luisteren om het te zien. Hoort ze bij Christus, hoort ze bij de boze? Het bleef onduidelijk, tot we goed luisterden. Maar voor deze cipier en zijn gezin is er geen enkele onduidelijkheid meer. Zij dragen nu het teken van Christus. Ze horen bij Christus. Ze zijn gered. Ze zijn verheugd ook, staat er. Om die redding. Maar dan kennen we die vreugde. Die vreugde uit Psalm 118, waar we over zullen zingen naar de preek. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoen, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Kennen we die vreugde? Bevrijd van mensenvrees. En al de Heer mag vrezen, die regeert. We moeten nog letten op de afloop van deze geschiedenis. Die is voor de magistraten niet zo fraai. Maar het bevat voor ons wel heel praktische toepassingen. Die morgen, als de nacht voorbij is en de morgen aanbreekt, sturen de magistraten bericht. Stuur ze maar weg. Het is eigenlijk een iedereen blij oplossing. Zo waren ze iedereen ter wille geweest. Ze hadden die Joden opgesloten. En als ze hen nu stilletjes laten gaan, is het allemaal opgelost. Zonder dat ze gezichtsverlies lijden. Paulus, de apostel van Christus, doorziet het en brengt het aan het licht. Ze hebben ons in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. Er werpen ze ons nu naar onopgemerkt uit, zo kan het niet. In het openbaar gegezeld, maar onopgemerkt vrijgelaten. Gemeente, de wortel van hun denken, dat wat er leeft in hun binnenkamer, bij die magistraten, het wordt toch duidelijk. Het is diezelfde geest als die de vrouw in zijn macht had, waar alles mee begonnen was. Ze doen zich anders voor dan ze zijn. De Heer Jezus noemt zo'n houding huichelarij. En we hebben gelezen hoe hij ervoor gewaarschuwd heeft. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Dat is de huichelarij. Huichelarij, dat is een bepaalde gezindheid of een bepaalde overtuiging, voorwenden, doen alsof. Terwijl je in werkelijkheid heel anders bent, heel anders denkt, dan dat je je voordoet. En huichelarij hoort bij het rijk van de boze. Dat wordt toch wel duidelijk in deze geschiedenis. Was het geen huichelarij waar alles mee begonnen is? Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. Zo liet die geest de vrouw alsmaar roepen. Maar ondertussen was de boze erop uit om dat werk teniet te doen. Om dat werk dat hij aanprees te verbreken. En hij plantte dat zuurdeesem in het hart van de vrouw. En dat zuurdeesem deed wat zuurdeesem doet. Het doortrekt alles. Gaat alsmaar verder. Besmet alles. En de ene huichelarij brengt tot de volgende. Was het geen huichelarij toen de stadsbestuurders klaagden? Deze veroorzaken onrust. Terwijl ze in hun binnenkamer zeiden, deze kosten ons te veel geld. Was het geen huichelarij van de magistraten? Toen ze Paulus en Silas in het openbaar gegezeld hebben. En daarmee publiekelijk zeiden, jullie hebben allemaal gelijk, menigte. Deze Joden deugen niet. Maar uit hun handelen de volgende dag blijkt wat ze in het geheim in hun binnenkamer met elkaar besproken hebben. Dit kunnen we niet maken. We laten ze stiekem los. Was het geen gevolg van al die huichelarij dat de apostelen in de gevangenis belanden? En die cipier zo bang was voor zijn meesters. Stuk voor stuk hebben ze gehuicheld en zich afgevraagd. Hoe word ik nou het beste gered uit deze situatie? Gemeente, kunnen er veel lessen uit trekken, maar ik wil er drie kort noemen. Het eerste is dat alles wat er gebeurt laat zien hoe de apostelen in de voetsporen van Christus gaan. Die door net zo'n web van huichelarij aan het kruis gebracht werd. Als dat hier aan het werk is. Precies dezelfde machten en dezelfde Christus waar zij zich tegen verzetten. En heeft de heiland gezegd, een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgen, zullen ze ook u vervolgen. Hoef ons niet te verbazen Als het vrezen van de Heere moeilijkheden brengt. En het tweede is dit. Huichelarij is werkelijk een zuurdeesem. Wat de gevolgen waren er in Handelingen 16. En wat waarschuwt de heiland terecht. Doe uzelf nou niet anders voor dan u bent. Want de gevolgen zijn niet te overzien. Doen wat bij de boze hoort. Is spelen met vuur. En het derde is dit. De heiland zegt dat huichelarij een doodlopende weg is. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Daarom al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. Nee, dat gaat niet over dingen die we in goed vertrouwen delen met anderen, terwijl we het goede met die anderen voor hebben. Dat gaat niet over vertrouwelijkheid die God en de naaste dient. Maar het gaat over wat je door schone schijn verborgen wilt houden. Dat zal bekend worden. Wanneer dan? Nou, in elk geval eenmaal op de dag van het oordeel. Want er is niets in ons hart dat de Heere niet weet. Er is niets in ons leven dat Hij niet weet. Ook al uw haren zijn geteld, zegt de Heer Jezus verderop. Huichelarij kan niet stand houden. Want hij ziet er doorheen en zal recht doen. En in Handelingen 16 wordt er nou al iets van zichtbaar. Niet de cipier wordt er schande gemaakt. Maar de magistraten en de stadsbestuurders. Recht wordt gedaan in het openbaar. En ze moeten voor de dag komen en de rollen worden omgedraaid. Niet de cipier smeekt om zijn leven. Maar zij voor wie hij vreesde. Zij doen dat. En zo zal het zijn in het laatste oordeel. Gemeente, wat is de cipier goed af? Voor tijd en voor eeuwigheid. Nu hij de Heere vreest. Zijn binnenkamer wordt bekendgemaakt, hij beeft. Maar hij hoort en aanvaardt het evangelie. Bent u ook goed af? En jij? Met wat nu als onze binnenkamer bekendgemaakt wordt. Ik weet niet hoe het is met uw hart. Dat kunnen we alleen voor onszelf zeggen. Ik hoop dat niemand van ons grote zonden verborgen houdt. Dat niemand vanavond een masker op heeft. Maar de woorden van de Heer Jezus op afstand houden, kan niemand van ons. Hij spreekt tot zijn discipelen en waarschuwt met nadruk voor de huichelarij van de fariseeën. Dat is uiterlijke vroomheid die niet gepaard gaat met het werkelijk vrezen van de Heer. Dat is jezelf staande willen houden. In al je vroomheid. In plaats van uitsluitend en alleen te vertrouwen op de genade van Christus. Die hij verdiende aan het kruis van Golgotha. Maar het is het voor ons een vraag geworden. Wat moeten we doen om zalig te worden? Hoe moet het toch met die binnenkamer van mij? Wie we ook zijn, voor ieder van ons is het antwoord precies hetzelfde. Voor grove zondaren, voor vrome zondaren. Het antwoord is dit, wat moet ik doen om zalig te worden? Het antwoord is dat er één is die gezegd heeft. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. Wie heeft dat gezegd? Christus. In Matthäus 10, vers 27. Ja, wat in onze binnenkamer was, zal op de daken gepredikt worden. Wat moeten we dan vrezen? Maar de Heer Jezus zegt, wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En hij kon dat zeggen zonder vrees. Want hij hoefde geen enkele zonde te verbergen. Zijn vertrouwen op zijn Vader was volkomen. Zijn binnenkamer was een plaats van heiligheid, het heilige der heiligen. Niets dan zuivere liefde voor zijn Vader. Zijn wil op het oog in alles. In hem geen zuurdeesem van huichelarij. En u werd verkondigd aan de cipier. En vanavond ook aan ons. Wie in hem gelooft, hoeft niet te vrezen. Want bij de dag van het oordeel zal van de daken gepredikt worden wat er in zijn hart was. En dan zal er gezegd worden, dat was naar de binnenkamer van u, van jou. Want hij die nooit gehuicheld heeft, hij stierf aan het kruis. En zijn bloed bedekt alle ongerechtigheden van ieder die gelooft. Zijn bloed bedekt de schuld van die vrouw die er alsmaar achter de apostelen aanliep. Zijn bloed bedekt de schuld van de cipier die zijn werk deed en niet aan kon ontkomen. Zijn bloed bedekt ook uw zonde. Verwijder het zuurdeesem uit uw hart steeds meer als u gelooft in hem. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik moet eerlijk worden voor God. En dan mag ik tot Christus gaan. Bevend, juichend, zingend tot zijn eer. Wat moet ik doen? Wend u tot Christus. En u zult zalig zijn. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden? Heere, de cipier moest de dood in de ogen zien voordat hij zich bekeerde. Voordat zijn hart geopend werd en het hem een vraag werd: wat moet ik doen om gered te worden? Heere, wat een aangrijpende geschiedenis en wat kan een mens ver zinken. Maar wat is het ook een wonder van uw genade. Dat het zo ver niet hoeft te komen, maar dat u, Heere, door uw woord en door het woord van Christus, uw Zoon, ons vanavond onderwijst. Ons die vraag op de lippen legt. Wat nu als mijn binnenkamer voor iedereen te zien zou zijn? Maar een vraag die dan nog ver bovenuit gaat. Wat nu als mijn binnenkamer door de Heere gezien wordt? En Heere, u ziet alle dingen, u weet alle dingen, u kent ons ieder persoonlijk. Maar hebt u ons vanavond de weg naar de zaligheid gewezen, Christus uw Zoon. En wij bidden u of wij voor het eerst of opnieuw ons mogen verheugen in zijn werk. Dat we vanuit de diepte van ons zondig bestaan mogen zingen, lofliederen, tot de eer van uw naam. Dat u alles gedaan hebt wat nodig is om zondaren zalig te maken. Heere, wij bidden u dat we het aan mogen nemen door de kracht van uw Heilige Geest. Wij bidden u of het zuurdeesem in ons hart, dat zuurdeesem van de zonde, weggenomen mag worden. En dan weten we dat het altijd ten dele zal zijn hier in het leven. Maar laat er iets van die heiligheid, Heere, dat eerlijk zijn voor u, in ons leven mogen zijn, wilt u het geven. Dat ook wij zullen zingen, dat het door anderen ook gehoord mag worden, dat we u dienen en liefhebben. Heer, we danken u dat u vanavond een stem gaf om te spreken en dat we een stem hadden om te zingen. Wij bidden u of u met ons mee wilt gaan de nieuwe week in. We prijzen uw naam dat we deze week mochten beginnen hier in uw huis. Wilt u het werk van onze handen dat wacht zegenen? En als we op vakantie zijn of gaan of terugkomen, wilt u ons sparen en bewaren? Ziet u om, Heere, naar uw gemeente, ook hier in Alblasserdam. Zegen haar. Bouw uw koninkrijk. Ook hier, tot eer van uw naam. Heere, wij bidden u voor uw volk Israël. Dat ook zij de weg naar de zaligheid zullen zien. Wat een dag zal het zijn als hen de ogen geopend worden. Dat de Messias die zij verwachten gekomen is. Dat hij zit aan uw rechterhand en regeert. Heer, houdt u uw volk vast. Ook in deze hele moeilijke tijden. Waar we dan de mens gezien geen raad weten, geen uitkomst zien. Laat de geschiedenis die we vanavond gelezen hebben ons mogen vertroosten en bemoedigen. Dat u door alles heen regeert. Heer, gaat u met ons mee naar huis. Wees u ons tot een metgezel als we alleen thuis komen. Troost u ons in de ouderdom met uw nabijheid. Wees bij ons als we jong zijn, in de stormen van het leven misschien. Geeft u ons wat nodig is. Wees bij ons als de nacht komt. Wilt u ons morgen doen opstaan, opdat we uw goede tierenheid en trouw mogen begroeten in de morgen. Geef boven alles, Heere, Dat we eenmaal u zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. Zonder vrees om onze binnenkamer, maar met vreugde om Christus. Hoor ons in zijn naam. Amen. Gemeente, voordat we gaan zingen, is er de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor kerkbeheer. Alle collecten van harte van u aanbevolen. En dan gaan we zingen van die psalm vanuit de diepte, psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dat vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, het vijfde vers. Gemeente, gaat u nu heen met u dragend de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.